Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offervermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 63 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 63 vers 2 en vers 5. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En het vijfde vers, mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Psalm 63 vers 2 en 5. met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Psalm 146 vers 5. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen, hongerige mildelijk voet, die gevangene vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 32. We noemden nu Lucas 15, de versen 11 tot en met 32, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 146, het vijfde vers.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot hun vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij er alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgeren desselfde lands en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel uurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als eenen van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag zijn vader hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als ik kwam en het huis genaakte, hoorde het gezang en het gerij. Tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zo vele jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden nog vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo heb gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Thank you. Onder beding van genade willen wij weer nadenken over het eerste hoofdstuk van het boek Rut, daarvan het zesde vers en het eerste gedeelte van het zevende vers. Rut 1, de versen 6 en 7a. Daar lezen we Gods woord en onze tekst voor vanmiddag. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters met haar. Tot zover verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Het is een wonder van u, Heere, dat we hier vanmiddag allen rondom uw woord mogen zijn. Dat u tot ons spreken wilt. Dat u midden in ons zondige leven, midden in de velden van Moab, nog een gerucht wilt laten horen uit een vergelegen land. Dat u wilt laten horen dat er in Bethlehem brood is. Dat gij uw volk bezoekt, dat gij uw genade bewijst aan afkerige kinderen. Wil dat gerucht vanavond ook tot ons laten doorgaan. En laten klinken tot in ons hart. Opdat wij door dat gerucht van u, door de boodschap dat gij uw volk bezoekt. En dat gij naar uw volk omziet. Getrokken mogen worden voor het eerst of opnieuw uit het leven in de zonde en uit het leven bij de gebroken bakken die wij onszelf hebben uitgehaald. Heere, wil ons honger geven. Een honger niet naar brood alleen en niet naar alles van dit tijdelijke leven, maar wil ons honger geven naar dat gerucht, naar het woord. Honger om uit uw mond te horen, uit uw lippen, dat ge om wilt zien naar dode honden, dat ge wilt spreken tot mensen die er alles doorgebracht hebben. Heere, geef dat we vanavond zo onder de prediking van uw woord mogen zitten, dat we alles mogen verliezen, voor het eerst of opnieuw. Dat we moeten zeggen dat wij er net als die verloren zoon van onze kant alles erdoor gebracht hebben. Dat wij alles verkeerd gedaan hebben. Maar dat we daarin niet kunnen uithouden. Maar dat we elkaar toe mogen roepen, kom. En laat ons wederkeren tot de Heer. Laat ons zijn aangezicht zoeken. Met smeking en geweld. Heere, wil daartoe de koorden van uw goede tierenheid en van uw trekkende zondaarsliefde nog uitrollen in ons midden. En wilt u ze nog slaan om ons hart en om ons leven. Opdat we niet mogen blijven zitten op wat dan ook. Op de zonde. Op onze eigen gerechtigheid. Maar opdat die koorden ons uit mogen trekken uit Moab. Uit onze zonde. En ons tot u mogen brengen. Dat we komen mogen. Met smeking en geween. In een rechte weg. Dat we komen mogen. Slaande op ons hart. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En voor u. En ik ben het niet waard meer. Om uw zoon. Of om uw dochter genoemd te worden. Dat er dat ogenblik aan mag breken. Dat we op mogen staan. En tot u mogen gaan. Op hoop. Tegen hoop. Heere, zou u dat willen geven. Want wij moeten u vanavond als gemeente. En een ieder persoonlijk beleiden. dat het bij onszelf zo goed kunnen vinden. Dat alles zo vanzelfsprekend wordt. Dat er zo weinig roering en onrust is in ons hart. En dat het leven ons zo opslokt en zo volstout met allerlei dingen. Maar wilt u ons leeg maken, ons arm maken, ons hongerig maken, om met veroordeling van onszelf alleen het enige brood wat onze honger verzadigen kan. Het levende brood, het brood dat gij, Heere Jezus Christus, zelf hebt willen zijn. Dat brood mogen verlangen, daarna leren haken, en daar alleen de vrede en de verzadigingen leren vinden. Wilt u, o grote koning, uzelf dan vanmiddag niet onbetaald laten, en van boven het verzoendeksel tot ons spreken. Wilt u spreken in uw volbrachte middelaarswerk, in uw eeuwige zondaarsliefde. Wilt u spreken in uw zoekende zondaarsliefde, in uw ruime en nodigende prediking, wend u tot mij toe. Houd het niet langer uit in het pad van verkeerdheid, maar wend u tot mij toe. Alle die vermoeid en die beladen zijn, alle die eenzaam en verschoven zijn, ik zal u rust geven. Heere, wilt u geven dat dat woord in mag dringen in ons aller hart. U weet het wat we nodig hebben. Of we ontdekken de zegen, een bestraffende en vermanende zegen nodig hebben. Of dat gij voor ons nodig acht troost en vrede uit uw woord te schenken. Wil het ons niet onthouden. Maar laat ons om uw naams wil, Heere, niet aan onszelf over. Laat ons niet hinkend op twee gedachten of hinkend op één gedachte in Moab achter. Maar trek ons, zo zullen we u nalopen. Wilt u dat schenken onder de kinderen en onder de jongeren, onder vaders en moeders en onder de ouden vandaag, opdat er onder ons een geestelijke opwekking mag komen. Want dat is toch het nodige, Heer, in ons leven. Dat we opgewekt worden, wakker geschud worden en leren klagen u de Heere achterna. Omdat we gehoord hebben het gerucht uit het vergelegen land, dat u uw volk bezoekt en hem brood geeft. Wilt u zijn met de kerk? We mogen dienen waar we lid van mogen zijn. Met alle kerk in ons vaderland en daarbuiten. Wilt u zijn met de synode? Met de kerkelijke vergadering, met de ambtsdragers. Heere, wil ook daar wederkeer geven aan ieder. Aan uw knechten, aan de ambtsdragers die de belangen van u en de belangen van uw volk behartigen. O, geef op de synode, geef aan al uw knechten de geest van de profeet. Dat de priesters des Heren knechten mogen wenen tussen het voorhof en tussen het altaar. O Heere, spaar uw volk en geef ze niet over tot een smaadheid der heidenen, opdat die zouden zeggen, waar is uw God? Heere, geef dan veel wenende ambtsdragers. Veel wenende synoden, veel smekende mensen die u vanuit de verbrokenheid van hun eigen hart en omdat ze hun eigen schuld hebben thuis gekregen, klagen. O God, spaar uw volk en geef de ziel van het wild gedierte aan u, geef de ziel van uw tortelduif van het wild gedierte niet over. Vergeet de hoop van uw ellendigen niet in eeuwigheid. Heere, zie dan nog op de kerken. Zie dan nog op ons vaderland. Zie dan nog op ons en onze kinderen. Wij moeten het erkennen dat wij door het op een akkoord te werpen met de wereld verzondigen. Elke dag, dagen zonder getal. Maar wilt u nog trekken Wilt u nog professoren trekken en nog dominees trekken, nog ouderlingen en diakenen, nog vaders, moeders, nog kinderen trekken? Uit het Moab, uit het land waar ze het eens geworden zijn met het kwaad, opdat ze u voor het eerst of opnieuw leren kennen. En opdat ze het brood uit Bethlehem en het water uit de bornput van Bethlehem leren proeven, leren smaken, daar alleen verzadiging leren vinden. Opdat er gebed mag zijn dat u de arbeid die er geschiet in uw koninkrijk nog wilt zegenen. En opdat er vrucht mag zijn, de prediking en op de bediening en op al de arbeid in uw koninkrijk. Denk aan ons land en aan ons volk. Heere, wilt u ook in het politieke en maatschappelijke leven ons niet overgeven aan de geesten van Moab, aan de geesten uit de afgrond die wij zoeken, waar we ons in thuis voelen. Maar wilt u zelf ook bij degene die het land regeren de rust opzeggen, de valse Moabitische rust, de rust die een dodelijke rust is. En wilt u ze onrustig maken, opdat ze hun grote verantwoording tegenover u mogen gaan verstaan, opdat ze de grote verantwoording tegenover u, dat ze die zo mogen verstaan, dat ze uitgedreven mogen worden als een regeringsleider, als een koningin die zichzelf voor u moet afkeuren en die met alle noden tot u leert vluchten. Dan is er hoop, Heere. Want u hebt het toch gezegd, als uw volk zich schuldig kent, dat gij aan uw verbond zult denken. Wil dan nog ook in ons land dat goede gerucht verspreiden. En door dat goede gerucht velen lokken dat u uw volk bezoekt en hen brood geeft en verzadigt met het goede van uw paleis. Heere, aan onze kant ligt het alles onder het kleed van de zonde. Wij hebben zonde op zonde gedaan en we vermeerderen het elke dag opnieuw. Wij doen zonde in onze nalatigheid, in onze zondigheid en schuldigheid. Wij doen zonde in onze eigen gerechtigheid. Maar wilt u nog aan zondaren denken? En tot zondaren, midden in de zonde, het goede gerucht doen horen, niet om ons. Dan is alles kwijt. Dan is het kwijt voor ons en voor onze kinderen. Maar wilt u om uw naams wil, om uw grote naams wil, aan ons denken? Want wat zou ge anders, Heere, met uw grote naam doen? Heere, zie op ons in gunst van boven en wees gij ons genadig om Jezus wil. Amen. We willen zingen uit Psalm 25, daarvan het 8e en het 10e vers. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven af te zonderen. Psalm 25, vers 8 en vers 10. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer en het 10e vers hoedt mijn ziel. En red ze uit nood. Maak me niet beschaamd, o Heere. 8 en 10 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 77 en daarvan het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen wie. Wie is, o God, als gij groot van macht en heerschappij, het achtste vers van Psalm 77. Wat zouden we, gemeente, vandaag nu eigenlijk nodig hebben in ons leven? In ons persoonlijke leven, in ons kerkelijke leven en in het leven zo van alle dag. Daar wordt heel verschillend over gedacht. Eén zegt dat de maatschappij beter wordt, de ander zegt dat de kerk beter wordt, de derde zegt dat ik het zelf beter krijg. Ach, u kunt zoveel invullen. Maar weet u wat we vandaag nodig hebben? En wat vandaag het eerste vereiste is in het licht van Gods woord, voor u en voor mij en voor ons allen tezamen, dat is wederkeer. Kom, laat ons wederkeren en knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Dat is nodig. En zou die roep nog wel gehoord worden? Zegt u dat wel eens tegen elkaar als u met elkaar spreekt? Ach, we praten ook zo werelds en zo aards. We zeggen wel, wat je nodig hebt, dat is een beter leven. Wat je nodig hebt, dat is dat je kinderen wat beter oppassen. Wat je nodig hebt, dat is dat de medicijnen in je ziekte wat meer gezegend worden. Wat je nodig hebt, is dat je man weer werk krijgt. Dat je wat meer inkomsten ontvangt. Zo praten we op alle mogelijke manieren. Maar zegt u ook wel eens tegen elkaar. Weet u wat we nodig hebben? Wederkeer. Bekering. Daar praten we niet zo makkelijk over. Weet u waarom niet? Omdat die wederkeer, die terugkeer tot God, als we daar aan herinnerd worden, dat valt niet mee. Want dan moeten we onszelf en al het onze verliezen. En dan moeten we tegen elkaar ook zeggen, we zijn altijd verkeerd geweest. Ik heb altijd verkeerd geleefd, ik heb het verzondigd. En dat zeg je liever niet. Je zegt wel graag en wel gauw misschien, ik ben bekeerd. Dat zeggen we graag. Maar ik ben verkeerd. Dat zeg je niet graag. En dat houdt die oproep die voor u en mij nodig is nu juist in. Dat we gaan zeggen voor het eerst of opnieuw. Ik ben verkeerd. Komt, laat ons dwaze en verkeerde schuldige mensen wederkeren tot de Heere. Want alleen wanneer wij wederkeren, wanneer wij tot inkeer komen en ons wenden tot de almachtige heilige, maar ook God, de goede tieren God, dan is er zegen en heil te verwachten voor u, voor uw kinderen, in de gemeente, in de kerk, in het leven van ons land en van ons volk. Dan alleen. Want als er schuldigen wederkeren, dan denkt God aan zijn verbond. En dat werpt wijde en grote vruchten af. Over die wederkeer gaat het ten diepste. In de korte woorden van dit kleine gedeelte uit het eerste hoofdstuk van Rut. En we willen daar ook over nadenken. En vanuit onze tekst stilstaan bij Naomi's wederkeer. Uit Moab. Drie gedachten. Van waar ze wederkeert, staat in onze tekst. Toen maakte ze zich op uit de velden van Moab. In de tweede plaats, waarom ze wederkeert. Ze had gehoord dat God zijn volk bezocht had. En in de derde plaats, hoe ze wederkeert. Ze keerde weder met haar twee schoondochters. Dus Naomi's wederkeer uit Moab. Van waar ze wederkeert, waarom ze wederkeert en hoe ze wederkeert. We lezen het begin van onze tekst. Toen. Toen maakte zij zich op met haar twee schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Toen. Dat duidt een heel bepaalde tijd aan in het leven van Naomi. Welke tijd? U weet, we hebben de vorige keer iets van gezegd. Tijd van een ontzaglijke diepte en van een geweldige beproeving. Tijd waarin in Moab alles verkeerd ging. Ze heeft haar lieve man verloren. Want ze had haar man Elimelech lief en geloof maar dat dat een goed huwelijk geweest is. Je kunt het alleen al afleiden uit dat ene woord. Elimelech, de man van Naomi, stierf. Daar zit een wereld van pijn en van smart in. En toen die man gestorven was, toen hadden de jongens van Naomi vrouwen uit het land van de Moabieten genomen. Iets wat God had verboden. Iets waar vader Elimelech op het punt van vertrek naar Moab zo tegen gewaarschuwd had. We moeten er als vreemdeling verkeren en ons niet vermengen met de Moabieten. Die huwelijken waren kinderloos gebleven. En uiteindelijk waren de huwelijken die in Moab gesloten waren ook ontbonden. Ontbonden door de dood die onverbiddelijk kwam. Alzo bleef Naomi alleen over. Na haar man. En na haar twee zonen. Daar zit Naomi. In haar huis. Geslagen. Door drie slagen. Van ontzaglijke diepte in haar leven. De puinhopen van haar bestaan. En wat staat er dan? Dan staat er toen. Toen maakte Naomi zich op. En in dat woord toen maakte Naomi zich op. Daar zit dit in opgesloten. Dat toen kwam Naomi tot zichzelf. Toen kwam Naomi tot inkeer. Toen ging Naomi letten op de spraak die er van al die diepe slagen in haar leven uitging. En wat gebeurt er dan? Nee, dan gebeurt er niet dit, dat Naomi toen de vuist gaat ballen tegen de Heere die in haar leven zo'n diepe wonde had toegebracht. Het zou begrijpelijk zijn, want wij zijn zulke opstandige mensen. Nee, Naomi komt niet in opstand. Er staat ook niet, toen bleef Naomi dezelfde en bleef nog jaren wonen in het land der Moabieten. Nee, dat ook niet. Toen maakte Naomi zich op. Toen kwam er beweging in dat leven van Naomi en in het huis van Naomi. Toen ging Naomi zich gereed maken om te vertrekken. Staat, toen maakte ze zich op. Ze ging dus alles in orde maken om weg te gaan. Denk erom dat dat niet meegevallen is. U moet het zich maar eens proberen in te denken. En die beproefde en geslagen vrouw daar zien zitten in dat huisje daar in Moab. Daar kijkt ze rond naar de muren van haar kamer. Hier hebben we meer dan 10 jaar gewoond. Lief en vooral leed gedeeld. Daar staan nog herinneringen aan haar man. Aan haar jongens. Ze gaat naar buiten. Daar staan 3 grafstenen. Daar zijn de 3 graven gedolven van hen die haar lief waren. En dat moet ik nu allemaal achterlaten. Nee, ik kan hier niet weg. Dat is de eerste gedachte van het menselijke gevoel die bij zo'n beproefde vrouw zou zijn opgekomen, zouden we denken. En het zou voor die beproefde moeder en voor die beproefde vrouw ook niet meegevallen zijn. Maar toch, ze maakt zich op. Waarom maakt ze zich op? Wel omdat ze onder die slagen, omdat ze onder die diepe wegen die God met haar gehouden heeft, tot inkeer gekomen is. Net als die verloren zoon in de gelijkenis die u zo even gelezen heeft. Hij zit daar. Aan het eind van alles. Hij zit daar. Bij de draf van de zwijnen. Met een hongerige maag. En dan denkt hij terug aan zijn vader. Naomi. Ze leeft daar in Moab in haar huis. Dan denkt ze terug aan de God van Israël. En dan buigt ze voor de God van Israël. Dan wordt ze het met God eens. En als het met God eens wordt. Als ze onder die slagen haar hoofd buigt. Dan kan ze niet meer in Moab blijven. Maar dan moet ze terugkeren tot de Heere. Dan moet ze met smeking en geween terug, met pijn in haar hart, omdat ze met haar man en met haar jongens die eigenwillige weg naar Moab gegaan is. Dan moet ze terug uit het Moab, waar enkel ondergang was en waar de dood heerst. Nee, het valt niet mee, ze maakt zich op. Het valt niet mee om afscheid te nemen van haar woning en van de overblijfselen van degene die haar lief waren. Valt niet mee om het tegen haar buren en tegen degene die met haar verbonden zijn in Moab te zeggen, ik ga terug. Want de mensen in Moab zullen wel schampen de schouders opgehaald hebben en gezegd hebben, Naomi, waar begin je aan? Terug naar Moab, terug uit Moab, terug naar Bethlehem Juda. Je hebt het hier toch goed. En wat zul je daar nog tegenkomen? Wat zul je onderweg ondervinden? Er waren er anderen die het belachelijk en dwaas vonden. Die misschien naar hun voorhoofd wezen en zeiden, ach die vrouw, die is verdwaasd door het verdriet wat haar getroffen heeft. Er waren anderen die zich in vijandschap van haar afkeerden. En dan moet u goed lezen in onze tekst. Naomi schiet er, als ze zich opmaakt om uit Moab te vertrekken, alleen over. Als ze straks terugkomt in Bethlehem Juda, dan hoort u meteen dat de mensen zich rondom Naomi verzamelen. En dat ze zeggen, is dit Naomi? Maar u leest nergens in de schrift dat als Naomi zich opmaakt, dat er nog Moabieten klaarstaan om haar te helpen. Ja, haar twee schoondochters die bij haar in huis waren, die helpen mee. Ze zullen haar straks begeleiden. Maar verder heeft Moab de beproefde vrouw in de steek gelaten. Verder hebben de Moabieten zich van die beproefde weduwe niets aangetrokken. Hoogstens een meewarige glimlach. Hoogstens vijandschap. Dat Naomi weggaat. Want denk er goed om. Als Naomi weggaat. Dan pleit dat niet. Voor de Moabiet. En wellicht dat er iets van aangevoeld is. Door die heidense Moabieten. Die rondom Naomi woonden. Als ze dan Naomi zien pakken. En Naomi haar schamele bezit. Bij elkaar zien brengen. En op weg zien gaan. Uit Moab naar Israël. Dan is die uittocht van Naomi en dat weggaan van Naomi een levende aanklacht voor de Moabiet. Dan zegt dat vertrek van Naomi, ik kan het bij jullie niet vinden. Bij jullie ben ik geslagen door mijn eigen zonde. Bij jullie ben ik in mijn eigen zonde verstrikt geraakt. Bij jullie heb ik de dood en de ondergang gevonden. Dat klaagt die Moabieten aan. Zullen ze het verstaan hebben? Als er mensen het verstaan hebben, hebben ze zich verbitterd en in vijandschap afgekeerd. Want niet één ging er met Naomi mee, behalve de twee schoondochters. Naomi maakt zich op een levende prediking. Een prediking dat ze het niet meer in Moab kan vinden. Niet meer bij de gebroken bakken van Moab, die zoveel water en zoveel brood leken in zich te sluiten. Ze kan het er niet meer bij uithouden. En dat is ook voor ons van grote betekenis. Want we blijven ook nu weer niet bij Naomi en haar vertrek uit Moab staan. We leggen het woord naast ons eigen leven. Hebben wij afscheid genomen. Afscheid genomen uit ons zondeleven. Afscheid genomen uit ons eigen gerechtigde leven. Toen maakte Naomi zich op. Ik mag u toch vragen, is er zo'n moment gekomen in uw leven? Ik mag u toch vragen, hoe lang hebt u het zonder God op uw eigen weg uit kunnen houden? Naomi meer dan 10 jaar. Hoe lang hebt u het zonder God in uw leven kunnen stellen? Hoe lang hebt u voortgeleefd? 10 jaar? 20 jaar? 30 jaar? 60 jaar? Misschien nog altijd in Moab. Misschien nog altijd op uw eigen weg. Misschien nog altijd puttend uit de gebroken bakken die deze wereld u aanpresenteert. Misschien nog altijd brood halend uit uw eigen gerechtigheid. Is dat uw leven? En kunt u het nog steeds in Moab uithouden, ondanks alle roepstemmen die God in uw leven gaf? De slagen, de zegeningen, de bediening van zijn woord, de scherpe prediking van zijn wet en de lokkende prediking van zijn soevereine evangelie. Leeft u nog door? Is er nog nooit een toen gekomen in uw leven dat God u door zijn roepstemmen de hand toeriep en dat u tot uzelf kwam? O, leef toch niet over die roepstemmen heen. Naomi heeft er 1 keer, 2 keer overheen geleefd. Maar de 3de keer moest ze vallen. Hoe lang leeft u nog door? Hoe lang zondigt u nog verder? Hoe lang houdt u uzelf nog op de been? Welke slagen moet God dan in uw leven geven? Welke roepstemmen moet de Heere dan in uw bestaan doen klinken, opdat gevallen zou, opdat er ook van u zou geschreven staan, toen maakte zij zich op. Wie maakt zich op? Naomi. Dat is een vrouw die aan het eind gekomen is. Berooid van alles verstoken. Geslagen, gevallen voor God. Wie maakt zich op? Wie leert dat toen uit onze tekst in zijn eigen leven verstaan? Een mens wat aan het eind komt. En daarom, als u altijd nog maar doorpraat over uw onbekeerlijkheid en over uw onbekeerdheid, en als u het altijd nog maar buiten God kunt stellen, dan betekent het dat u nog nooit aan een eind bent gekomen. Dan betekent het dat het woord, dat de roeping van God u nog nooit vernederd en vertederd heeft. Dan betekent het dat u altijd nog rijk en verrijkt bent in uw eigen oog. Dat de wereld en het Moab u nog te veel lokt. Dat de godsdienst u nog zo streelt.
Maar u valt niet voor God. U komt niet tot uzelf. Zou het dan geen tijd worden dat u uzelf ging afvragen, hoe moet het nu met mij en hoe staat het met mij? Zou je jongen in je jonge leven, meisje, niet voor de Heere gaan vragen, Heere, nu leef ik nog altijd mijn eigen leven, maar hoe moet ik bekeerd worden? Hoe moet ik wederkeren tot u? Naomi maakte zich op. Ze kon het in Moab niet meer uithouden. Dat gebeurt met ieder die maar iets leert van de Heer. Kijk, dat ga je zien in zijn leven. Naomi, ach, die had geen doorzicht. Dat leest u ook in het vervolg duidelijk. Ze had wel een stille hoop, maar doorzicht had ze niet. Ze kon het ook allemaal nog niet begrijpen. Maar één ding wist ze, hier kan ik het niet uithouden. Maar de Moabieten zagen misschien nog veel duidelijker dan dat Naomi het zag. Daar is bij die vrouw wat aan het veranderen. Ze maakt zich op. Kijk, dat ga je zien in het leven. Dan kun je het in de zonde niet meer zo uithouden als vroeger. Dan moet je als een jongen of als een meisje wel eens nee zeggen. Tegen wat je vrienden doen. Dan moet je wel eens nee zeggen. Tegen wat je vriendinnen van plan zijn. Dan moet je nee gaan zeggen. Tegen het leven van de zonde en in de zonde. Daar kun je het niet meer in uithouden. Zeg je wel eens nee. Dat is de kwaal van vandaag. Dat ouders en kinderen geen nee meer zeggen. En als ze nog nee zeggen, vaak ook niet. Vanuit hun eigen hart. Vanuit het licht van boven zeggen. We zeggen zo gauw ja. Daarom is er geen onderscheid meer tussen de kinderen van het verbond en de kinderen van Moab. Geen nee zeggen. Maar als God in ons leven komt en het woord in ons leven klinkt, dan moet u nee zeggen. Dan gaat Naomi zich opmaken. Kost je spot. Dan zegt misschien die goede vriend van je, ach, hij is niet helemaal goed geworden. Hij lijdt aan godsdienstwaanzin, dat zeggen ze vandaag zo. Maar hoewel je zelf alles niet begrijpen kunt en niet verklaren kunt, het is geen godsdienstwaanzin. Het is dat je hart naar iets anders trekt. Dat je liever met het volk van God smadelijk behandeld wilt worden. Dan voor een tijd de genieting van de schatten in Egypte. En daarom die vraag, zeg je wel eens nee. Of heb je ook als kerkelijke jongeren of als kerkelijke ouderen een grote naam in Moab? En ben je de man of de vrouw die door de mensen uit de wereld bijzonder gewaardeerd en bijzonder geliefd wordt? Dan ligt het niet goed. Dan ligt het tussen God en tussen u niet goed. En dan moet u ook niet gaan zeggen wat je vandaag aan de dag juist in onze kringen nog wel eens hoort zeggen. Ach ja, ik geloof hoor, als God een mens bekeert, dat hij dan niet meer in de zonde leeft. Ik geloof als God een mens bekeert, dat hij dan niet meer allerlei dingen doet die een wereldling doet. Ik geloof als God een mens bekeert, dat hij zich niet meer te buiten gaat aan de drank. Dat hij zich niet meer te buiten gaat aan de genieting van deze wereld. Maar zolang ik onbekeerd ben, ga ik nog maar door. Nee, hebt u nee gezegd in uw leven? Hebt u nee gezegd tegen wat de Heere in zijn woord verboden heb? Toen maakte Naomi zich op. Ze maakte zich op. Omdat ze onder de slagen verbroken werd. En waar Naomi onder de slagen verbroken wordt, daar krijgt haar leven een andere richting. Daar wordt ze getrokken uit Moab. En wordt ze getrokken naar Juda. Dat is onze tweede gedachte. Want waarom ging Naomi weg? Naomi ging weg omdat ze onder de slagen voelde dat de Heere haar strafte vanwege haar zonde. En dat ze daarom moest buigen. Maar niet alleen. Ze ging niet alleen weg omdat God haar sloeg. Ook omdat ze juist op het ogenblik van haar diepste nood een boodschap kreeg in Moab. Wat voor een boodschap. Deze boodschap dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Nu zult u zeggen, was dat nu zoiets bijzonders? Was Naomi dan verlegen om brood? Was in Moab toch brood genoeg? Als u dat zegt, dan hebt u het geheim van de tekst niet verstaan. Want het ging Naomi niet in de eerste plaats om het brood. Het ging Naomi hier omdat ze gehoord had, de Heere heeft zijn volk bezocht. Dat was de kern. En dat was het woord wat haar hart verkwikte. Midden onder de slagen, buigend onder de roede. God heeft zijn volk bezocht. God denkt aan zijn volk. En waarom werd Naomi daar nu zo doorgetrokken? Waarom werd dat woord voor Naomi tot zegen? Wel, dan moeten we goed opletten dat er staat dat dat woord tot haar kwam in Moab. Dat wil zeggen, God de Heere heeft op een wijze die ons niet hier vermeld staat, die wij dan ook niet weten, het woord laten doorklinken tot in Moab toe. En ik denk dat dat voor Naomi al een wonder geworden is. Dat God tot in Moab toe zijn woord liet horen. Dat God tot in Moab toe sprak. Dat God ook in Moab, waar zij doorgeleefd had, waar zij al meer dan 10 jaar woonde, dat God ook daar nog sprak. En wat was de inhoud van dat woord? Dit. God heeft zijn volk bezocht. Dat wilde dit zeggen. God heeft dat afkerige volk bezocht. Dat leefde in de tijd van de richteren. Dat maar deed wat goed was in zijn eigen oog. God heeft het oordeel een halt toegeroepen. En heeft zich ontfermd over zijn afkerige volk. Kijk, en dat heeft het hart van die verslagen Naomi, die aan het eind was, die geen rechten meer had. Dat heeft het hart van die verslagen Naomi met hoop vervuld. Met een stille verwachting. Want als God zijn volk bezoekt, zijn afkerige volk daar in Bethlehem Juda. Als God zijn volk bezoekt daar in Israël door hun brood te geven. Dan kan het nog. Voor afdwalers zoals ik. Dan kan het nog. Voor mensen die alles verzondigd hebben. Wat een gerucht voor Naomi. Wat zal dat haar verbroken hebben. Want de slagen van God hebben zwaar op Naomi's leven gerust. Ze hebben diepe sporen nagelaten in haar innerlijke leven. Ze moest eronder vallen. Ze moest de Heere gelijk geven. Ze moest het met de roede van God eens worden. En eronder buigen. Maar God heeft zelfs toen Naomi daar lag. Onder de roede van God. Toen Naomi daar boog. Onder de slaande hand van de Heere. Haar niet onder die roede om laten komen. Maar hij liet haar horen. Een evangelietijding. Uit het verre Bethlehem Juda. Een evangeliewoord uit het verre Israël. Dat heeft haar hart verbroken. Dat heeft haar hart gaande gemaakt. Dat heeft liefde teweeg gebracht in haar hart. Waardoor ze zo getrokken werd naar Juda en naar Bethlehem. Dat Moab's banden verbroken moesten worden. Moab trok wel. Het graf van haar man en van haar zonen. Het leven in Moab. Maar nu kon ze het loslaten. Nu mocht ze het loslaten. Want God trok uit Bethlehem Juda door zijn woord aan dat verscheurde leven. En dan zien we Naomi gaan. Naomi, die daar uit Moab terugkomt, gehavend en berooid. We zien ze gaan in gedachten door de landen van Moab. Vol toog ik heen en leeg kom ik weder. Ze gaat verbroken met haar weduwe kleren, alleen, enkel met haar twee schoondochters. Ze gaat gebogen onder de slaande hand van God. Maar ze gaat ook, omdat haar verborgen in haar hart getrokken wordt. Daar moet ik wezen, want God heeft zijn volk bezocht, gevende haar brood. Hebt u ook wel eens zo'n tijding gehoord, uit een vergelegen land? Hebt u wel eens het gerucht gehoord dat God goed is voor slechte mensen? En dat zo gehoord dat het zonk in uw eigen ziel? Bent u weer bijgevallen? Zo bijgevallen dat u niet meer op uw plaats kon blijven zitten. Maar dat u getrokken werd. Getrokken werd langs een weg die vol vraagtekens was. Een weg die u niet kon begrijpen. Een weg waar u in uw naaktheid, blindheid, armoede en schuld moest gaan. Maar toch een weg waarin u getrokken werd door het woord. Gelokt werd door het evangelie van vrije genade. God bezoekt arme zondaren. O, zou God mij ook nog kunnen bezoeken? Zou het voor mij ook nog kunnen? Kijk, dat is zo van grote betekenis in ons leven. Zo wil de Heere arme zondaren bekeren. Zo wil de Heere ook zijn kerk die afgedwaald is opnieuw bekeren. Die gaan hun leven terugzien in dat vertrek van Naomi uit Moab. Die gaan hun leven terugzien in die arme weduwe, geslagen. Toonbeeld van ellende. Geslagen omdat ze zo gezondigd hebben. Geen hoop meer, geen verwachting. Want u leest ook in het vervolg dat Naomi weinig uitzicht meer heeft, geen verwachting meer heeft, dat de wonden die geslagen zijn, nog geheeld zullen worden. Maar met een verborgen verlangen, met een verborgen hoop, want God denkt aan zijn zondige volk. God denkt aan afdwalende en aan afkerende mensen. Zou het voor mij nog kunnen? Bent u zo wel eens midden onder uw werk? Of misschien wel op een plaats waar de zonde gediend werd, tot stilstand gebracht? Bent u zo wel eens verbroken geworden, dat u zag hoe leeg uw leven was in Moab buiten God? Dat u zag hoe ijdel uw zondige wandel was buiten God? Dat u zag hoe schuldig uw bestaan was buiten God? En dat u uzelf op uw borst ging slaan. En dat u ging zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En toen kon u niet meer blijven zitten. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot God zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ach, misschien wil God me nog wel hebben. Al was het maar als een huurling. Misschien wil God me nog wel hebben. Al was het maar als een berooide weduwe. Al was het maar als een schuldige zondaar. Misschien. God mocht zich wenden over mij. Over mijn verbroken leven. Want God wil het. Aan arme zondaren brood geven. Gedenken. En dat was het wonderlijke evangelie. Wat Naomi's leven verkwikt en wat haar trok. Nee, God kastijdt een mens niet, onthoud het. God kastijdt een mens niet om hem om te doen komen. God kastijdt een mens niet om hem in de ondergang te brengen. Gods kastijding in ons leven is altijd roepstem. Is altijd roepstem. Opdat ge u bekeren zou. En dan wil God mensen die met al hun zonden en schulden aan het eind komen, niet om laten komen. Maar hij zal op de juiste tijd zijn kracht, zijn genade geven. Hij geeft bemoediging, hij geeft verkwikking. Hij maakt dat ze op weg gaan. Gaande gemaakt worden, zeiden we vroeger. Gaande gemaakt naar Israël, want daar is God. Ze weigerden het brood van Moab. Want dat was het brood wat in de zonde van de mensen verkeerd werd gebruikt. Ze wilden dat brood eten. Brood van Bethlehem. Want dat was brood uit de gunst van God. Daar wilde de Heere wonen bij zijn afkerige volk. Daar wilde de Heere denken aan mensen die het verzondigd hadden. O, wat is die toch, dat vertrek van Naomi, vol met wonderlijke betekenis. Wat is dat een woord wat ons zondige leven verbreken moet. En wat ons trekken moet uit het bestaan van ons en uit onze ongerechtigheid. En moet lokken naar het brood wat God geeft. Naar de spijs voor de lege zielen en voor de hongerige hart. Wat ons lokken moet om hongerend en torstend te gaan met smeking en geween. Tot de enige bij wie verzadiging en vrede te vinden is. Die vind je niet in je eigen leven. Die vind je niet in de zonde. Die vind je niet in Moab. Die vind je alleen waar God woont. Bij Bethlehem. In Juda. Naomi maakte zich gereed om uit de velden van Moab weg te trekken. Verscheurd, verslagen, ik zal opstaan. Ze had gehoord van de belofte van God en van het evangelie. En nu gaat ze ook. Dat is een tweede genade. De eerste genade was dat ze zich opmaakte, dat ze het plan opvatte om weg te gaan. De tweede genade is dat ze ook gaat. Er zijn mensen die in het eerste blijven steken. Dan is het niet goed. Er zijn mensen die wel eens onder de indruk komen van de prediking van het woord. En wel eens onder de indruk komen van een roepstem van God in hun leven. En die onder de prediking denken, en nu zal ik gaan tot de Heer. Maar dan wordt het zondagavond. En dan wordt het maandag. En dan wordt het dinsdag. En dan verflauwt alles weer. Er zijn mensen die soms met veel gevoel een tekst in hun hart ontvangen. En daar diep onder verbroken zijn. Maar het gaat weer over. En het leven in Moab gaat weer door. Kijk. Daar moet u altijd op letten in uw leven. Wat werkt het uit? En dan moet u vragen, als God tot u spreekt en als u eens getroffen wordt door een roepstem, door het woord van God. Heere, heilig het aan mijn hart. Bevestig het, opdat ik niet mag blijven zitten met al die bemoeienissen van u in Moab. Opdat ik niet mag blijven staan. Opdat ik niet hinken mag op twee gedachten. Dat ik zeggen mag, ja, eigenlijk moest ik gaan. Eigenlijk moest ik me bekeren. Maar laat ik nog maar een poosje blijven in Moab. Laat ik nog maar voortgaan. Als God me bekeert, dan zal hij me toch wel bekeren. En u leeft over alle roepstemmen en al over alle teerheid van uw hart, over alle tranen heen. O, laat dat nooit zo mogen zijn in uw leven. Maar bid of God u niet alleen wil aanslaan in Moab. U niet alleen wil zo laten komen, zo ver laten komen dat u de voorbereidingen maakt voor het vertrek. Maar dat u ook gaan mag. Ze ging. Met haar twee schoondochters. Ja, die schoondochters. U zegt, dat zijn toch mensen Rut en Orpa, die Naomi vergezelden. Dat was toch nog een balsem bij alle wonden die geslagen was. Zeker. Je kunt in alles merken dat die twee vrouwen, Orpa en Rut, zo verbonden waren in het verdriet met Naomi, dat ze achting en liefde voor haar hadden gekregen. Dat ze misschien zelfs op dit ogenblik al veel gezien hadden van het werk van God in Naomi's leven. Dat Naomi daar met die vrouwen over gesproken had. En dat gaf een band. Want als Naomi zich opmaakt om weg te gaan uit Moab, dan staat er, ze maakte zich op met haar twee schoondochters. Dan zijn die twee schoondochters erbij. U leest niet, en dat is in de grondtekst nog duidelijker, dat die twee schoondochters zich opmaakten. Er wordt in de tekst bedoeld dat die twee schoondochters, die hielpen Naomi om weg te gaan, om de reis te beginnen. En ze waren van plan om Naomi een eind te vergezellen. En ze zijn inderdaad een heel eind meegegaan. Orpa tot aan de grenzen van Kanaan. En Rut zelfs erover. Maar uit die korte woorden mag u opmaken dat het plan anders was. Plan was, we gaan weer terug naar Moab. Plan was, we zullen moeder helpen op deze moeilijke tocht. En zo waren deze twee Moabitische vrouwen nog tot steun in het verdriet, tot steun bij het vertrek, tot steun ook die eerste tocht door de velden van Moab in de richting van Kanaan. Maar er zit ook nog een andere betekenis in dat meetrekken van die twee schoondochters met Naomi. Weet u wat? Dit, dat Naomi wegtrekt alleen met twee Moabitische vrouwen. Zo moet ze uit Moab terug. En dan moet u eens bij doorgaan denken. Ze kwam heen met haar man, met haar twee jongens. Ze komt terug met twee Moabitische vrouwen. Dat zijn de toonbeelden van haar zonde. Als ze naar Rut en naar Orpa kijkt, dan is er aan de ene kant de verwondering dat God die harten van die vrouwen bewoog met het lot van Naomi. Maar aan de andere kant wordt Naomi steeds herinnerd aan de dood, aan de zonde, aan de nood waarin ze terugkeert. Want die vrouwen tekenen haar leven in Moab. Die vrouwen zijn het zichtbare bewijs van de zondige weg die Naomi in Moab gegaan heeft. En zo keert altijd een zondaar terug tot de Heer. Zo keert de verloren zoon terug tot de vader in zijn vieze pak. En de lucht van de varkens die hing nog in zijn kleren. Die kon hij niet afdoen, want hij had niets anders. Zo keert een zondaar terug, als hij bekeerd wordt tot de Heer, met de blijkende toonbeelden van zijn ongerechtigheid, die staan voor zijn ogen. Daar kan hij niet overheen werken, daar kan hij niet omheen werken. Hij komt daar als zondaar. En zijn zonden, die moeten hem aanklagen en die moeten hem beschuldigen. En vandaar dan ook, dat hij zelf moet zeggen, die verloren zoon: Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet waard meer uw zoon, uw dochter genoemd te worden. En zo moet Naomi ook terug naar Israël. Ik ben het niet meer waard. Ik ben het niet waard dat u weer aan me zou denken. Maar ik kan u toch niet missen. Hoort u het? Dat is die terugkeer van Naomi ten diepste. Heere, ik heb het verzondigd. Hier zijn de toonbeelden van mijn tekort en van mijn zonde. Mijn weduwekleding, mijn gegroefde gezicht. Mijn moabitische schoondochters. Ik heb niets voor u in te brengen als mijn tekort en als mijn zonde. Maar toch, ik kan bij u niet vandaan blijven. Gena, o God, gena. Staat u dat in uw leven? Staan uw zonden wel eens voor u? Wordt u in uw gezinsleven, in uw persoonlijke leven, in uw innerlijke leven wel eens herinnerd aan uw zonden? O, dat kan zo pijnlijk zijn. Pijnlijk als God de rol van ons leven openrolt. En als ons levensboek ons aan gaat klagen. En als elke bladzijde zegt, schuldig, gezondig. Dan is er geen recht meer. Ben niet waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Kijk, dat zit ook in onze tekst. Want Naomi had de boodschap gehoord. Dat God zijn volk bezocht had, gevende hem brood. Dat had ze gehoord in Moab, ver van God, ver van zijn volk. Ik woon al zo lang in Moab, nou ben ik daar één mee geworden. Zie het maar aan mijn schoondochters. Ik ben een Moabiet onder de Moabitische. God heeft zijn volk bezocht. Maar ik sta er buiten. Ik heb het niet verdiend. Dat God nog naar me om zou zien. Maar toch. Ik ga terug. Ik ga terug. Om terug te keren naar de God der vaderen. Om terug te keren naar Israëls God. Om daar. Al is het dan als een buitenstaander. Al is het dan als een berooide weduwe, als een vrouw die de schande moet dragen, om daar te leven. En misschien een kruimel van dat brood, een kruimel van de genade van God te ontvangen. Want echt, als Naomi op weg gaat naar Israël, u leest het vooral ook in het volgende, dan gevoelt Naomi zich geen vrouw, die nu eens met de borst vooruit de rug zal keren. Dan is Naomi de geslagene. De vrouw die het als Moabitische onder de Moabieten verzondigd heeft. Die moet zeggen, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Dan is het de vrouw die aan haar schoondochters ook niet veel hoop kan geven. Want ze laat ze straks terugkeren en ze zegt, wat moeten jullie nu van mij en van mijn volk verwachten? Daar is toch niets te vinden voor jullie. Keer toch maar terug. Het is voor Naomi van haar kant verzondigd. Ik ben niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. En dat is nu het geheim in de waarachtige bekering. Beleving van die onwaardigheid. De beleving daarvan dat je je afschrijft voor God. Dat je alle rechten leert opgeven. Dat je moet zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En toch niet buiten God kunnen leven. Toch niet meer in de zonde kunnen leven. Maar toch in het verborgen, tot God te vluchten. Jonge mensen, vlucht je wel eens zo heel stil tot de Heer. Zeg je het wel eens tegen God, hoe arm je bent. Zeg je het wel eens, hoe je het verzondigd hebt. Zeg je wel eens, Heere, zou u me nog willen bekeren? O, vraag er veel om. Vraag veel. Dat wonderlijke gebed van die verloren zoon, ik ben het niet waard. Zeg het maar. De Heere wacht. Op mensen die terugkeren en die zeggen, ik ben het niet waard. Die zichzelf voor God aan moeten klagen. dat ze in Moab geleefd hebben. De Heere wacht erop dat je komt smekend en wenend met al je tekort. De Heere wacht, hoe lang nog? Hoe lang nog? O, stel het niet af. Want God wacht niet altijd. Daar is een tijd dat de deur wordt gesloten. Daar is een tijd dat God zegt, en nu is het genoeg. Maar nu is het nog het heden van de genade. Nu laat God door de prediking van zijn woord en door de roepstemmen nog koorden van goede tierenheid uitgaan, waarmee hij je los wil scheuren uit de zonde, uit je onbekeerdheid, uit het Moab van de valse rust en van de zuigkracht van het kwaad. Nu lokt, nu roept, nu slaat God nog. Zul je dan onder die slagen, onder die roepstemmen, onder de blijken van Gods trekkende liefde, nooit verbroken worden? O, bid toch of God je ogen open, zodat je het niet meer in de zonde uit kan houden en ook niet meer uit kan houden achter een goedkoop voorwensel, dat je denkt, ja, als je eenmaal bekeerd bent, dan doe je zoiets niet of dan leef je zo niet. Opdat je gaat zoeken, opdat je onrustig wordt, opdat je in je huis heen en weer gaat lopen en gaat zeggen het tegen jezelf en het voor de Heere neerlegt, ik moet hier weg. Weg uit de stad des verderfs. Weg uit mijn onbekeerd leven. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. O, en al moet je dan jezelf afkeuren, al moet je dan jezelf veroordelen, al heb je dan in jezelf geen hoop meer. Het valt voor mensen die zo terugkeren als Naomi in Bethlehem Juda mee. Het valt mee als je komt met smeking en geween. Want Naomi ontmoet in Bethlehem Juda een God die voor de tijd en voor de eeuwigheid voor Naomi zorgt. Naomi ontmoet. Straks de man, de bloedvriend, Boas. Naomi heeft straks het kind van Boas op de knieën. Naomi eindigt straks in de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Naomi zingt van eeuwige liefde dat God haar zo lief had. Dat hij er niet in Moab om wilde laten komen. Maar dat hij Naomi onder de slagen en door het gerucht uit Bethlehem trok. Door wet en evangelie trok. Zodat ze zingen mocht en eindigen mocht. In de trekkende liefde. Eeuwige goedheid. Vrije gunst. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij zijt de God die wonderen doet. Die zelfs mensen die in Moab leven, zo lief hebt met uw eeuwige liefde, dat ge ze niet voor de ondergang in Moab over hebt, maar dat ge ze trekt. En zelfs op die weg van terugkeer, waarin ze zichzelf moeten aanklagen en alles kwijt zijn, toch nog verkwikkingen geeft. Het gerucht van een goede boodschap. Verkwikkingen geeft. Dat ge zelfs ook mensen op hun pad stuurt. Die steun geven. Heere, wilt u zelf geven. Dat we veel uit Moab die goede boodschap mogen horen. En bovenal dat dat woord niet af mag stuiten op onze Moabitische gezindheid, op ons zondige en wereldse leven. Maar dat we het niet meer uit kunnen houden en vallen voor u. Kom ik om, dan kom ik om. Heer, ik heb het niet verdiend. Zie hier mijn leven. Eén met een Moabiet. Maar ik kan u niet missen. Ach, wilt u dat in ons leven voor het eerst of ook opnieuw werken? En ons leiden uit ons eigen schuldige leven. Tot het land der rust. Tot de enige die rust geeft. Bloed van de Heere Jezus, wilt u ons allen nabij zijn. Ons gedenken, de week die we in zijn gegaan. Heere, geef dat we geen rust kunnen vinden in de dingen van dit tijdelijke leven. Maar dat we van de week een terugkeer geboren mag worden voor het eerst of opnieuw. Wilt u ons sterken bij ons werk en bewaren. Op zee en te land. Wilt u denken aan allen die hun werk moeten doen en ook aan allen die hun werk niet kunnen doen. Wilt u zijn met de ambtsdragers. Wilt u zijn met de kerkenraad. Geef ons allen uw genade en kracht. Om onze arbeid zo te verrichten als u dat vraagt. Wilt u met een ieder van ons zijn. Bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 119, het 18e vers. Verheft uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.